Dit is tot 8 uur Tendens met Rinus van Warven.
Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In Tendens vandaag een gesprek met Advaita Vedanta-leraar Jan van Delden. Hij was de rechterhand van de Nederlandse leraar Walter Kiers, die op zijn beurt leerling was van Ramana Maharshi en Krishna Menon. Advaita Vedanta is de leer van het non-dualisme uit het India van de eerste helft van de vorige eeuw. Ik sprak met Jan van Delden en ik vroeg hem: wie is Jan van Delden?
Ja, dat is wel gelijk. Nou, Jan van Delden is, als je het ziet als mens, is hij gewoon een mannetje uit Den Haag. Iemand uit Den Haag. En als je het aan mij zelf vraagt, mijn eigenste eigen, dan ben ik iets wat niet te benoemen valt. Dus als Jan van Delden ben ik een lichaam die geboren is in Den Haag en een mama en een papa heeft. Voor mijzelf ben ik dus nooit geboren en ben ik dus altijd zo geweest zoals ik nu ben.
En hoe bent u?
Ja, ik zou het niet weten.
Goed, wie Jan van Delden is, u zou het niet weten. Wie is Rinus?
Ik zou het ook niet weten. Ik bedoel, Rinus is iemand die tegenover mij zit. Hè? Laat maar zo zeggen, als Jan zit, schijnt hier te zitten en Rinus zit daar. En die zit mij nu te interviewen. En dit is een gesprek tussen Rinus en Jan. Maar als ik naar mijzelf kijk, heeft dat er volstrekt niet waar. In mijzelf is er volstrekt helemaal niets aan de hand en is alles helemaal één geheel. En kan ik geen scheiding maken tussen Rinus en Jan.
Alleen het probleem schijnt te zijn dat wij altijd denken dat wij iemand zijn.
Ja. Dus in mijn geval is er als je die tekenboekjes weet, heb je zo'n wolkje boven de mensen waarin een soort tekstje staat. En die tekst doet alsof er een persoonlijk leven is, terwijl het plaatje zelf voorkomen onpersoonlijk is. Dus laat me zeggen, het beeldverhaal, als je die wolkjes weghaalt, hè, de tekst eruit haalt, zie je gewoon dat een onpersoonlijk leven afspeelt. Net zo goed als je de televisie het geluid uitzet en je haalt dan, laat me zeggen, de lettertjes ook weg als het een buitenlands is. Dan volg je gewoon iets en vind je het heel anders eruit zien als dat je de tekst volgt of de woorden volgt.
Ik zit altijd met verbazing naar mijn poezen te kijken die bij ons in huis rondlopen. Een van die poezen die heet Leila en als die op de tafel ligt. Maar die poes die weet helemaal niet dat ze Leila heet.
Nee. Dus het is ook geen functie. De functie waarom Leila is als je zegt van Leila, eet is klaar. Nou, dan luistert ze schijnbaar. Maar voor haarzelf is dat niet van belang. Voor mij is het ook niet van belang dat ik Jan heet. Voor mijzelf. Als ik in mijn eigen plekje ben, is er niks in mij dat zegt Jan.
Ja, u zei het heel radicaal, er is geen persoonlijk leven.
Nee.
Maar dus zit ik hier alleen maar dan te denken dat ik Rinus ben?
Ja, het is volstrekt alleen maar denken. Ja, als je het denken afleert, hè, laat me zeggen, weer terughaalt naar de tijd dat het begonnen is. Hè, dus laat me zeggen, rondom 3 jaar, toen ben je ongeveer gaan ik denken. Daarna is het levensverhaal pas begonnen.
En daarvoor? Daarvoor
was je gewoon in het paradijs. De eerste 3 jaar van je leven was je gewoon geluk zelf. En daarvoor zoek je je hele leven naar het geluk van de eerste 3 jaar. Omdat het een toestand was waar je voorkomen, laat me zeggen, onpersoonlijk was. Je was helemaal aanwezig. Je was helemaal gewaar, alles was er. Maar je was niet, je zei niet, ik ben nu persoonlijk aan het huilen. Of ik heb persoonlijk honger. Of ik heb persoonlijk gebalde vuistjes of wat dan ook. Of ik heb geen eten of ik krijg geen liefde. Dat zei je allemaal niet. Het was gewoon alleen maar openheid en aanwezigheid.
Maar er was wel een gevoel in het buikje wat te kennen gaf dat er honger was.
Nee, dat was er niet. Er was hongerheid, maar dat was niet van jou. Er is huilendheid, maar dat is niet van jou. Snap je? Er is in dit geheel, waar jij nu ook in bent, waarin er een heel huis is, waar de microfoons zijn, een buitenwereld en een binnenwereld. In dat geheel is gewoon alles aanwezig. Nou, dat alles, dat ziet een kind. Van de eerste 3 jaar. Dat is nog geen er is nog geen scheiding. Er is nog geen paradijsval. Hè? Er is nog geen Rinus, tafel, Jan, kopje enzovoort. Er is nog geen benoeming. Er is nog geen onderdeel. Alles is als één geheel daar. En zit nog geen ik in. Er zit wel een ik in, maar die is ook net zoals alle andere dingen. Dus ik is gewoon een woord wat zich plaatsvindt. Net zo goed als alle dingen die zich hier plaatsvinden.
Maar nou gebruik je net twee hele moeilijke woorden. Tenminste, ik heb ze me nog niet eigen gemaakt. Hongerheid en huilendheid.
Ja.
Er is wel een huilendheid, zeg je.
Ja.
Maar ik huil niet. Ik huilde niet toen ik een klein jongetje was. Toen ik een klein jongetje was?
Huilde je niet. Nou ja, misschien huilde je niet. Maar ik bedoel, je hebt wel allerlei geluiden gemaakt. Nou, die geluiden zijn niet een ik. Het is niet, hè? Kijk, het verschil, wat ik altijd makkelijkste uitleg voor mensen, het verschil tussen persoonlijk en onpersoonlijk is, is als je dingen gaat zeggen die ogenschijnlijk persoonlijk moeten zijn, maar het niet zo voelen. Als je zegt, ik groei haar, en je gaat ermee door, je zegt, long je nog, of klop je nog hard, dan worden mensen onrustig.
Ik word compleet zenuwachtig van deze taal. Want...
Ja, maar als je zegt, ik drink thee en ik vind de thee lekker, of ik vind jou aardig, of ik vind jou niet aardig, vind je het niet raar. Nou, wat is nou het verschil tussen ik groei haar en ik drink thee?
In het tweede geval, op het moment dat ik thee drink, is er een ik wat die... Je pakt nou,
er is geen ik die thee drinkt.
Je pakt nu een kopje op en...
Er is geen ik die thee drinkt. Er is een ik die zegt dat hij thee gaat drinken. En er is een ik die zegt, ik heb thee gedronken. Maar er is nooit een ik gevonden die tijdens het thee drinken thee drinkt. In het thee drinken zit geen ik.
Ga maar kijken. Wat ben je dan met die handen aan het doen?
Met die handen? Nou, die weet ik niet. De handen zitten hebben een theekopje beet. Maar... He, maar dat is nu, waar kijk je nu naar? Naar wat ik zeg of naar de ervaring theekopje met een hand?
Ik kijk nu naar die bewegende lippen.
Juist, ja. Ik ook. Bij jou dan. Ja. He, wat vrijheid voor mij betekent, als we nu gelijk een soort tussendingen, is dat ik eigenlijk niet meer luister naar wat er gezegd wordt, maar kijk wat er gebeurt. En dat is het ervaren. En de ervaring is het geklets eromheen. De spook. Dus laat me zeggen, ik drink thee, hè? Dat is de spook. Dat camoufleert het thee drinken. Want het thee drinken zelf, daar kan geen ik bij, kijk maar. En nu de slok weg is, nou kan ik zeggen, nou het was lauw. Of het was lekker, of het was geweldig. Of nou, ik vond vorige week toch lekkerder. Maar dat heeft niets meer met dat unieke moment van het ervaren van het thee drinken zelf te maken. En dat wordt gecamoufleerd. Wat we kwijt zijn geraakt, hè, is het ervaren zelf. We zijn gaan geloven in die wolkjes, in de taal, de lichtkrant noem ik dat. Dat de hele dag maar verslag geeft, ik drink thee, ik vond het wel lekker of niet lekker. Maar dat nooit wil toegeven, dat moment dat het, laat me zeggen, de actie, de handeling plaatsvindt, dat er nog nooit een ikkie is geweest die in die handeling kan zijn op het moment van de handeling. Het ikkie is daarvoor en daarna. Dus het stemmetje.
Ik vind het altijd vreselijk vermoeiend als ik met mensen zit te praten die het voortdurend maar... Over zichzelf hebben als degene die bezig zijn. Om een voorbeeld te geven. In mijn vorige baan was ik... toen heb ik dat en dat heb ik dat meegemaakt. Of gisteren was ik... Mensen zijn maar voortdurend aan het definiëren... aan het beschrijven wat ze aan het doen zijn.
Ja, in feite, ja. En dat is het leven. Daar leid je. Het lijden bestaat uit een constante, laten we zeggen... opnoeming van wat er eigenlijk plaatsvindt. Maar... Het is ook de angst om te verdwijnen in de enorme stilte die in het ervaren zelf zit. Dus het praten heeft eigenlijk de angst van het verdwijnen van het praten in zich. Want het angst komt op het moment dat er dus geen praten meer is. Als je allerlei mensen die dus een houding aannemen, we hebben allemaal een houding. Alle mensen hebben een houding, de ene doet stoer, de ander doet arrogant, de ander doet zo. Hè, de ander doet bang, de ander is een slachtoffer en noem maar op. Maar al die houdingen camoufleren eigenlijk de achtergrond en dat is dat we het niet weten.
Maar nog even over dat ene voorbeeld wat u daarnet gaf. Mijn haar groeit.
Ja.
U noemt dat ik groei haar.
Nou ja, ik noem dat als je zegt ik drink en ik leef en ik ben Jan van Delden uit Den Haag. Dan zeg ik nou, ik groei haar ook. Snap je? Dus laat me zeggen, omdat de één wordt dus gezien als iets wat waar is. Hè? Ik woon in Den Haag, dat is heel belangrijk. Hè? Want Den Haag is heel belangrijk. En dan ook nog Jan van Delden, nou, dat is niet zo belangrijk. En dan kan je ook nog zeggen, nou, ik woon daar en daar. Dat schijnt dan ook nog een onderdeel in te maken. Want dat is dan in het goede deel of in het slechte deel van Den Haag. Kortom, woorden maken alleen maar oorlog. En definiëren nooit, laat maar zeggen, dat wat er werkelijk aan de hand is. Want wat er werkelijk aan de hand is, is niks.
Dat wat er werkelijk aan de hand is, dat is...
Niks. Haal die lichtstem weg, haal die lichtkrant weg, haal het stemmetje weg. Wat we nu zitten doen, wat blijft er over? Nou, je hebt of een zittend lichaam, of een lopend lichaam, of een liggend lichaam. Met de bewegingen al daarin. Maar meer varianten heb je niet. Dus het leven wordt enorm saai voor het denken, als je het denken afschaft, als het ware.
Dus op het moment dat wij hier stoppen met babbelen, is er niks?
Nou, er is dat wat er overblijft, waar we niet naar durven kijken, want dat noemen we leeg. Dan gaan we naar de dokter toe en dan nemen we een pilletje erin. Want we kunnen niet tegen leegte. We kunnen gewoon niet tegen de waarheid, namelijk tegen het niet weten. Dat is zo dodelijk voor het denken, dat hij daar maar desnoods dan maar de eind aan maakt. Of laat me zeggen, of dan allerlei neuroses gaat bedenken. Om maar niet geconfronteerd te worden met de simpelheid van het gewone er zijn.
Dus stel je nou eens voor, we zouden een experiment uithalen en ter plekke hier eventjes voor een paar seconden stoppen met praten, dan?
Nou, dan komen we tot intimiteit, zeker als we elkaar zo aankijken. Op het moment dat we niet meer praten en elkaar gewoon, laten we zeggen, vis à vis aankijken, dan is direct intimiteit in ons. En die intimiteit is ons natuurlijke zijn. Zonder camouflage, zonder masker, zonder wat dan ook. En daar zijn we bang, daar zijn de ikjes, de jantjes, het denken en het intellect bang voor.
Ik heb ooit eens een keer een spirituele leraar, Adida, heb ik eens een keer horen zeggen, jullie zijn mummers, jullie blijven mummers. Je blijft maar ouwehoeren, je blijft maar woordjes produceren vanwege het feit, en je zei dat net eigenlijk op dezelfde manier, omdat je bang bent voor de stilte. Je durft niet stil te zijn.
Maar daar zit nog achter, je bent bang wat die stilte geeft. Het is niet alleen bang zijn voor die stilte, het is ook bang wat er dan opkomt. Die stilte, niet alleen de stilte komt op, maar er komt er iets anders op waar je bang voor bent.
Waar zijn we bang voor?
Gewoon puur ons eigenste zelf onder ogen te komen, namelijk zonder maskers. In de wereld is er maar één groot taboe. En dat is dat niemand mag weten dat ik het niet weet. Dat is het grootste taboe. Kijk maar, iedereen probeert Jan van Delden te zijn. En dan, wat is dan je beroep? Hè? Dan beginnen ze al. Ben je man? En hoe oud ben je? En ze proberen ons te definiëren tot iets. Hè? Dus de taal is altijd ietsmakend. Nooit jezelfmakend. Je moet altijd iets worden. Maar het lullige is dat we niks zijn. Dus daardoor krijgen we zoveel ellende. En daarvoor vinden we nooit geluk. Omdat we constant op zoek zijn naar iets wat je dus niet kan brengen in woorden.
Niemand weet dat ik repelsteeltje heet.
Voilà. Socrates, maar hè, die werd gedood om dat feit.
Niemand mag weten dat ik het niet weet.
Juist. En als je dus naar iemand gaat die het wel beweert te weten, en je zegt, nou, moet je goed horen, net zoals Socrates, die zegt van, ja, moet je horen, ik zit met een probleem. Hè. De Tempel van Delphi heeft gezegd van, dat ik de enige in Athene ben die het weet. Maar ik weet helemaal geen bal. Nou kom ik bij u met een probleem. Hè. U schijnt het te weten. Kunt u me alsjeblieft vertellen wat hier aan de hand is? Ja, want hier vertelt iemand dat ik het weet en ik weet helemaal niks. Nou, dat ze zijn dood. Die mensen vinden dat niet leuk. Alle mensen die het beweren het te weten, weten het natuurlijk niet. Dat hebben we geleerd. Het is ook wel lullig. Het is ook niet hun schuld. Er zit geen schuld in. Kijk, als jij gewoon ineens kinderen krijgt, word je ineens papa genoemd of mama. En dan moet je dan. Maar jij weet niet het verschil. Ik bedoel, er is dus buiten ineens, nu ben je papa of nu ben je mama. En dan moet je het schijnbaar maar weten. Nou, dat is flauwekul natuurlijk. Dus we hangen ons vast aan woorden.
Maar een van de allergrootste wijzen, u heeft zijn naam net genoemd, die Socrates. Ja. Die was een van hij is waarschijnlijk een van de grootste filosofen op aarde geweest. Die zei gewoon van, er is maar één ding, ik weet het gewoon niet.
Ja. En hoe meer je weet, hoe meer erachter komt dat je niets weet. Nou ja, zo simpel is het. Maar ga dat maar vertellen. Kijk, dat is wel mooi om het op de kast te hebben en het andere te zien doen. Maar bij jezelf in je eigen leven is het bedreigend. Als jij tegen je vrouw of tegen je kinderen zegt, nou lieve schat, ik weet het echt niet. Nou, dan krijg je het wel te horen. Ik bedoel, de maatschappij verwacht van jou een antwoord. En dat is heel systematisch en heel kil en heel dominant en altijd in alles aanwezig. He, tegenwoordig moet je ook nog een chipje in je paspoort hebben. Ze moeten alles van je weten. Maar ze komen nooit wat van je te weten. Want er is niks te weten in mij.
Dus als Nout Welling, de president van de Nederlandse Bank, als die op de televisie bij Pauw en Witte van zou verschijnen en ze zouden hem vragen van, en wat is er nou eigenlijk aan de hand? En hij zou zeggen, ik weet niet.
Nou, dat zou een hele verlichting zijn, denk ik. Maar niet voor die bank, maar voor hem. Kijk, er zijn twee dingen. Als ik een rol moet spelen van papa of mama, ja, dan is het handig als ik doe alsof ik kijk om me heen hoe dat moet. Maar dat doe ik alleen als ik geconfronteerd word met anderen. Als ik met mezelf ben, pak ik het kind toch moeiteloos op. Ik hoef toch niet eerst een studie te nemen, ik moet een kind nu oppakken. Of ik hoef toch geen hogeschool te volgen, ik moet hem nu knuffelen. Of ik moet hem nu zeggen dat je de allermooiste en de allerliefste en de allerbijzonderste van de hele wereld bent. Dat hoef ik toch niet te studeren. Maar de meeste mensen denken, ik moet eerst leren een man of een papa te worden. Hè? En hoe doe ik dat? Nou, ik heb dat nooit geleerd. Ik heb gewoon gelijk gezien dat je dus gewoon moet doen wat je moet doen. En dat doe je vanzelf. Als je honger hebt, ga je vanzelf een brood pakken. Of wat anders. En als je dorst hebt, ga je vanzelf drinken. Dat hoeft niet benoemd te worden. Net zo goed als je ik goede haar niet hoeft te benoemen. Dat doet zichzelf voor. Dus de uitnodiging is eigenlijk de uitnodiging naar, laat me zeggen, om jezelf te vinden zoals je in wezen bent. En de rust daarvan en de heerlijke onvoorstelbaarheid die het niet weten in zich brengt, hè, met zich meebrengt. Is dat als je dus durft geleidelijk al die dingen die we geleerd hebben weer af te leren als waar. Je hoeft ze niet kwijt te raken. Er hoeft dus helemaal niks veranderd te worden. Je hoeft alleen niet meer in die verhaaltjes te geloven. Die dus constant in mijn hoofd, hè, afspelen of in jouw hoofd, of dat nou met talen is of met woorden. Dus al dat spul is niet waar. Jij wel, datgene waar het in verschijnt, datgene wat het kent, datgene wat het draagt, hè, ik noem het draagmoeder, dat doet alles, maar dat doet het gratis.
Ik ben wel waar. Dus nee, ik bedoel, jij zegt, jij bent wel waar. Dus de dingen die je allemaal bedenkt in je hoofd, allemaal flauwekul.
Maar dat mag je gewoon laten. Kijk, nee, zo goed, ik ga hier ook niet die bomen weghalen. Snap je? Maar ik hoef niet de hele tijd te weten dat er nu een, laat me zeggen, dat wat daar beweegt, dat een bamboe is. Ik zie toch wat het is. Ik hoef toch niet de benoeming in te gaan om de schoonheid van de wereld te zien. Ik hoef toch niet, omdat ik zeg dat je man of vrouw of mooi, ik kan toch gewoon zien, hé, dat is mooi. Kijk, wat we dus doen tegen, hè, dat is net zo in dat thee drinken. Eerst moet het hoofd zeggen, die vrouw vind ik mooi. Hè? En na het gebeuren zeggen van, nou, dat was mooi. Maar eigenlijk gaat het om wat er tussenin gebeurt, toch?
En dat is simpelweg waarnemen.
Juist. Gewoon. En dat is voorkomen gratis en gaat helemaal vanzelf. Hoef je geen enkele inspanning te doen. En hoef je ook nooit geen bewakingsdiensten voor te doen.
Nee, je hoeft geen camera's op te zetten, hè?
Nee. Het gaat gewoon vanzelf. Ja. Kijk, het enige wat af en toe vervelend is, dat als die helemaal vanzelf gaat, komt er zo'n wolkje boven je hoofd en die zegt, het gaat niet lekker vanzelf. En als je dat dan gaat volgen in plaats van dat het gewoon vanzelf gaat.
Heel mooi dat je dat net zei. Voor wat er hierin gebeurt, hoef je inderdaad ook geen beveiligingsbedrijf op te roepen om erbij te gaan zitten.
Nee, dus als persoonlijkheid, vroeger, toen ik nog dacht die persoonlijk had, had ik de hele dag een virusdoder om me heen die iedereen scande. Kan ik wel gebruiken, vijand, aardig dingen. En constant omdat ik dacht dat ik mezelf moest verdedigen ten opzichte van de dingen om me heen. En nu is het andersom, nu verschijnt alles in mij en hoef ik niks te verdedigen, want er is niks te verdedigen, want er is helemaal niet iets van mij of van jou.
Ik heb van zomer een hele merkwaardige, een hele indringende ervaring gehad, dat ik, de luisteraars die kennen me zo langs, want wel, Rinus die kan overal over ouwe hoeren, Rinus die is altijd al in het praten aanwezig. Dus Rinusje is altijd in het denken aanwezig.
Ja.
Maar zodra ik in het denken aanwezig ben, dan zie ik niks. Met andere woorden, nou, ik stond een keertje bij mijn keukentje, kijk naar buiten en in één keer zag ik een vlinderstruik.
Ja.
En er dansten 14 vlindertjes omheen. En wat het met me deed, was in één keer uit mijn denken weg.
Ja.
Ik keek alleen maar 14 vlinders. Geweldig.
Met andere woorden, om het te zien heb je dat benoeming niet nodig gehad. Dus die bijzondere ervaring waren niet die boom met die naam en die beestjes. Nee, dat was iets anders. Er werd gewoon schoonheid geschouwd. En daarna kwam de invulling, dat was van een boom en vlinders. Maar op het moment van de schouwen was er geen boom en vlinders. Was het gewoon één prachtige schoonheid. Die later vertaald werd tot vlinderstruik en vlinders. Dus ik wou eigenlijk het werkelijke zien van schoonheid was niet die struik met die moeilijke naam en die vlinders. Nee, dat was datgene zonder die naam wat er gewoon was. Het ervaren zelf.
En daar gaat het om.
Ja, daar gaat het om.
Het ervaren zelf.
Ja. Dus niet om de ervaring. De ervaring is altijd een benoeming die al over is.
Deze is lastig. Ervaring zeg je is, in een ervaring zeg je, ik heb dat al gehad, dus je gaat iets benoemen wat een kwartier geleden gebeurd is.
Yes. Dus een ervaring is de hel in het nu. Dus de ervaring is het verlies kwijtraken van het moment zelf door te kletsen over iets wat dus al geweest of wat gaat komen. En dat is de hel. Waarom zijn we ongelukkig? Omdat we het nu, wat dus nooit ongelukkig is, invullen met een heden en een verleden. Dat is het enige punt, met woorden dan nog alleen.
Nou, ik was vanochtend ontzettend gelukkig omdat ik vanochtend een gebakje heb gehad.
Nou, dat was dus niet van het gebakje. Dat was wat dan toen gebeurde. Niet van het woord, ik eet gebakjes. Daar word je niet gelukkig van.
Nee, maar dus met andere woorden, op het moment dat we een chocolaatje in de bek steken, ja, in de mond steken,
ervaren,
dan zijn we eventjes in dat geluk.
Ja.
En een half uur later, dan is het chocolaatje eens op en dan worden we in één keer ontzettend ongelukkig omdat we geen chocola meer in de mond hebben.
Maar eigenlijk is dat ook niet helemaal waar. Eigenlijk zijn we ongelukkig omdat we geloven dat het woord zegt, ik ben ongelukkig. Dus we worden alleen, want ongeluk is ook weer een benoeming, snap je? Het ongeluk zelf, dat benoemt zichzelf niet. Hè, dat is weer een napraten. Het T zelf zegt niet, ik ben T. Snap je? Dus het is weer napraten. Dus als iemand zegt, ik ben depressief, is eigenlijk de depressie er niet aanwezig. Want je praat over de depressie, dus moet de depressie weg. Dus als ik ervaar depressie en ik ga over die depressie praten, schuif ik de depressie weg. Als ik dat zou zien, zou ik gelijk verlost zijn van mijn depressie. Snap je wat ik bedoel? Dus ik leef constant in ervaringen, maar ik zoek naar het ervaren. He, dus ik zit constant naar letters te zoeken, maar ik zoek eigenlijk het witte ondergrond. Zoiets, snap je? Dus we zijn heel vaak met de ervaringen, blijven we maar doorgaan met zoeken naar iets, terwijl de ervaringen eigenlijk alleen maar zoeken naar het ervaren, want daar kunnen ze in oplossen. Elke ervaring gaat dood in het ervaren. En ervaren ben je zelf. Dat is het eigenste eigen. Dat kan niet komen, dat kan niet gaan, dat kan ook niet geboren worden en dat kan ook niet dood. En als je dat terugvindt, zie je gewoon heel direct dat dat altijd al bij je was en dat het altijd al van jou was. Alleen, het zegt niks. Het doet niks weten, het doet zich niet kennen. Want dat is liefde. Dus liefde is iets wat dus altijd alles draagt. Nou, en dat is het ervaren. Goede tijden, slechte tijden, alles ertussenin. Het ervaren draagt het wel. Die draagmoederschap, die liefde zelf, die hebben we weggegooid voor een paar stemmetjes. Ik drink thee of ik ben goed. En we vinden het eng als hij zegt, ik groei haar. En als hij dan dat blijft zeggen, dan laten we ons opnemen. En dan zegt dan zo'n duurbetalende man of vrouw, die zegt dan, ja, u heeft een of andere psychose. Mag ik even afrekenen? Nou, dat is allemaal mooi. Maar in feite neemt het, laat me het simpele ervaren zelf, neemt dat hele spel waar. Altijd. Ook als er geen waarneming is.
Kunnen we leren ervaren?
Nou, we kunnen notie nemen dat als er een ervaring is, dat er iets eerder moet zijn. Dat noem ik sneller schieten. Dus als ik dus hier dit theekopje oppak en ik drink, moet het waarnemen van het theekopje en het drinken moet aanwezig zijn. En dus laat me zeggen, als ik een boek heb, ja, moet de ingrond van het boek, hè, waar de letters op drijven, moet er al zijn. Als ik een film heb, ja, moet eerst het filmdoek er zijn. Een film zonder filmdoek kan niet. Maar het filmdoek kan wel zonder film. En dat is genade, als je dat mag zien. Want dat betekent dat je dus, laat me zeggen, als jij je eigen filmdoek vindt, als je dus gewoon het gewaarzijn in jezelf vindt, wat onveranderd is, dan vind je eigenlijk je filmdoek. Hè? En dat staat los van de film, die beroemde vingertjes van Michelangelo, weet je, waar die twee vingers die elkaar net niet raken.
Van God en mens.
Ja, van God en mens. Dus het filmdoek, als je je filmdoek terugvindt, dan raak je dus kwijt de film. En Jan zit in de film. En Rinus ook.
Wat zeg je nou? Zit ik in een film?
Ja, Jan en Rinus zitten in een film. Ja. Wat ons leven zegt. Hè? Jij woont hier in Kampen, laat me zeggen. En Van Delden woont daar ergens in Den Haag of in Frankrijk. Al naar gelie. Maar het is allemaal niet waar.
Ja, maar het is toch waarneembaar?
Wat is waarneembaar?
Dat Jan in de Dordogne woont.
Nou, dat is, ja, nu niet. Ik zit nu in Kampen. Snap je? Dus ik woon waar ik dus weer dat stemmetje heb neergezet. Hè, dat noem ik het bordje neerzetten. Dus het zoeken naar, we willen constant ergens heen. En dat doen we alleen, dat noem ik zoektocht naar Den Haag. Ja, we zijn dus constant op zoek naar Den Haag, laat maar zeggen, symbolisch. He, dus ik ga dus, als ik dus normaal aan het zoeken ben naar verlichting of naar wat dan ook, dan zoek ik mijn navigator op, tik ik in Den Haag en dan zie je dat al die plaatsen waar je langskomt, dat zijn bordjes, indicaties. Oh, ik ga de goede kant op. Oh, ik kom dichter bij Den Haag. Maar wat gebeurt als je bij Den Haag komt?
Dan staan de bordjes er niet meer.
Juist. Dus, laat me zeggen, waar we heen willen, willen we eigenlijk niet heen. Want op het moment dat ik dus in Den Haag kom en ik heb mijn hele leven naar bordjes gezocht, dan weet ik bij God niet wat ik in Den Haag moet doen. Snap je? Want ik zoek naar een bordje en in Den Haag is geen bordje Den Haag. Snap je? En daarvoor is het zo moeilijk. Dus het ervaren, ja, waar de ervaring heen wil, op het moment dat hij in het ervaren terechtkomt, wordt hij helemaal gek. Want hij kan niet tegen het, laat me zeggen, het filmdoek zelf. Dus de film kan niet tegen het filmdoek, want hij kan het niet pakken. Want het is een verschijning in het filmdoek. Dus laat me zeggen, en een verschijning, een ervaring, kan nooit de bron waar dat hem kent kennen. Een ervaring kan nooit het ervaren kennen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Snap je? De Jan, de ervaring, kan nooit het licht zelf, het waarnemen. Is dat, Een ander beeld, wat misschien nu wel een beetje in is. Ik zie dat op de televisie een of andere ballon naar beneden gedonderd is. Maar laat me zeggen, in de ballon. Wat is het enige wat je in de ballon niet kan tegenkomen? De wind. Laat me zeggen, als we normaal leven, dan krijgen we de wind. Zo voelen we de wind tegen ons aan. Maar in de ballon ga je met de wind mee en dan voel je de wind niet. Nou, hetzelfde is met ervaring en ervaren. Ik zit constant op de ervaringen te letten. Betekent eigenlijk, ik ben constant het ervaren waarin een ervaring komt. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn kwijtgeraakt dat we het ervaren zijn waarin een ervaring zich afspeelt. Dus we zijn tegenwoordig ervaring geworden. Jan, ik ben helemaal Jan, een ervaring. En ik ben mijn eigen ervaren kwijtgeraakt. Maar mijn intellect zegt, dat zit er al. Want dat zit in mijn hersens. En dan zeggen we, ja, dat zit in mijn hersens. Ervaring zit in mijn hersens. Maar dat is helemaal niet waar. Dat hoeft helemaal niet waar te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Stel dat het niet waar is. Wat gebeurt er dan? Stel nou dat je erop gaat letten. Dat, laat me zeggen, het ervaren, de aandacht, het nu, het kennen. Laat me zeggen, de stilte waaruit alles komt en gaat. Stel nou dat het gewoon al aanwezig is. Stel dat het gewoon aanwezig is.
Er is een Nederlandse filosoof, Cornelis Verhoeven. Die heeft ooit eens een keertje gezegd. Het feit dat we kunnen nadenken, hij gebruikt er een duur woord voor, reflecteren, zegt hij. Dus het feit dat we kunnen nadenken over onszelf, dat is een soort dodelijke ziekte. Kijk eens naar God. Aanvankelijk was er God en toen zijn we gaan nadenken over God. En toen we gingen nadenken over God, verdween God.
Ja, ja, dat is exact wat ik bedoel. Ja. Want we denken dat we dus op zoek zijn naar iets heel bijzonders. Terwijl we het eigenlijk zoeken naar ons eigenste eigen. Simpeler kan het niet.
Is dat God? Is dat hetzelfde als God?
Als je het woord God eraf haalt. Dus God is eigenlijk waarnemen, altijd daar, allesomvattend. Hè? Er is geen afgescheidenheid, er is altijd stilte. En het weet aandachtig wat er aan de hand is, dus het is aanwezig. Nou, dat is God. Nou, die eigenschappen vind je helemaal gratis in jezelf als je naar die kant kijkt. Als je even niet naar dat drukke mannetje kijkt, wat erin huppelt en wat beweert mij te zijn. Als je even kijkt naar dat wat het persoonlijkheid volgt en zijn dachten, zijn gevoelens en zijn teen en zijn aangeboren gevinktheid, zijn niet aangevinkte dingen. Als je al die dingen allemaal van je afhoudt.
Wat bedoel je daarmee, aangevinktheid? Je hebt jezelf voor een aantal dingen aangevinkt.
Nee, ik heb aangevinktheid gekregen. Dus ik ben, laat me zeggen, in het verhaal geboren vanmorgen. Hè? En daarin is duidelijk geworden dat ik dus bijvoorbeeld niet goed kan schrijven. Dat is, ik kan niet goed lezen. Nou, dat heb ik niet aangevinkt gekregen. Terwijl iemand anders heeft dat weer wel aangevinkt gekregen. Maar dat weet hij weer niet. Snap je? Dus de meeste mensen die heel goed kunnen schrijven en heel goed kunnen lezen, denken dat ze dus slim zijn. Want dat hebben ze gehoord. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb gestudeerd. Maar ze zien niet in de dankbaarheid dat ze dat gewoon gekregen hebben. Ik als woordblinde weet dus dat je dat krijgt. Want ik heb het niet gekregen. En ik ben toch niet achterlijk. Snap je? Dus ik zit niet vast.
Nee, maar Jan van Delden die kan hartstikke goed praten.
Ja, maar is ook toevallig aangevinkt. Dat is toevallig aangevinkt. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb geen haar gegroeid. Ik heb geen goede praten aangezet. Ik ben niet goed gaan longen of ik ben niet goed aan hartkloppen. Want dat heb ik niet in de hand. Dat weten we wel, maar als ik zeg, ik kan goed schrijven of ik kan goed praten of ik ben introvert, ben extrovert, dat doe je toch niet? Niemand doet introvertheid of anderheid, dat doe je niet. Het gebeurt je. Als je naar die ervaring kijkt, ga je hem niet als ervaring in, heb je er geen last van. Als je hem gewoon ervaart, heb je er geen last van.
Dat groeien van dat haar van mij, ja. Ik doe dat niet zelf, dat gebeurt mij.
Ja.
Ik groei mijn haar niet, mijn haar groeit op mijn harses.
Juist, en zo leeft mijn leven zich ook. Zo rijdt de auto overal heen en wat dan ook, en terwijl ik zelf nog eens nergens heen ga. Ik ga maar kijken, je gaat ogenschijnlijk, ga je dus een auto in. En dan ga je op reis, dat is helemaal niet waar. Je zit van begin tot het eind zit je op je bodem, ja? Op dat ding wat ze bips noemen. En je gaat nergens heen. En dan ga je vandaar, loop je dan, en dat doe je dan als je je vinger voor je neus houdt, beweeg je niet. Hè? Kijk maar, dan loop je naar de vliegtuig toe en dan vlieg je 2000 of 100.000, dat kan mij verschelen. Maar je blijft zitten daar, dus je verplaatst je nooit. Alles reist door jou heen. Altijd. En als je dat dus weer ziet, dat zelfs, laat me zeggen, de ervaringen reizen door jou heen, hebben jou nodig. Dan ga je steeds misschien, verrek, ik ben moeiteloos altijd gewaar van het geheel van wat wij de wereld noemen.
Ja, Van Delden, nou even een beetje logisch hoor. Dat, Ik kan wel waarnemen dat het vliegtuig in Amsterdam opstijgt en in Liverpool weer naar beneden gaat.
Juist, dat kan ik ook allemaal zien, maar dat zijn indicaties. Dat zijn weer die lichtbordjes. Als ik gewoon puur naar mijn lichaam kijk, zie ik dat mijn lichaam niet veel heeft gedaan om zich te verplaatsen. Snap je? En dus, laat me zeggen, wat ik bedoel uit te nodigen, iets in ons staat altijd stil. Dat is ons waarnemen. Ons waarnemen, ons ervaren is altijd stil. Onze aandacht is altijd stil. Hij is altijd open om elke ervaring, elke waarneming tot zich te nemen. Daar hoef je toch niet voor te werken. Je zit toch niet de hele tijd, ik moet nu aandachtig zijn om de microfoon, de thee, het gesprek te volgen. Dat is toch al zo? En als er een vliegtuig langskomt, hoor ik die automatisch.
Dus u zegt eigenlijk, jouw essentie, onze essentie, dat is stilheid. Is yes. Compleet stil.
Gewaarheid. Gewaarheid, ervarenheid, of hoe je dat wil noemen. Maar dat is ook weer een woord. Ook dat eraf. Dus gewoon dat wat er overblijft. Als je gewoon, laat me zeggen, het beste kan je het zien als je het plotseling, laat me zeggen, onverplaatst naar een mooie plek bent gegaan. En je bent nog nooit eerder geweest en je vindt het mooi. Waarom vind je het mooi? Omdat er nog geen enkele invulling is. Snap je? Dus het komt helemaal integraal bij je over. Maar de andere dag verandert dat. Want dan heb je al het ontbijt gehad en dat blijkt dan toch niet zo netjes als bij mij thuis. En dan gaat het al, dan vielen de stoelen tegen, want die zijn toch een beetje hard. En dan zie je dat het ook nog eens een keer 's nachts lawaai was, waar je met die mooie plek. En kortom, even later vul je dat hele beeld, wat je eerst in schoonheid zag, vul je in verhalen. Goed of slecht, leuk of niet leuk. En zo maken we steeds dus alles kapot wat het ervaren zelf al heeft. Dus we maken steeds het ervaren kapot met ervaringen.
De allerleukste momenten in een leven zijn dat moment dat je net een paar seconden daarvoor de kurk van een wijnfles hebt afgetrokken en je voor het eerste moment dat glas aan je mond zet.
Ja, ik zou een ander moment nemen, maar
Vertel.
Nou ja, ik bedoel, het allermooiste moment is nu het moment waar alle mensen mee het mooiste moment vinden, de meeste mis, is het moment dat je met je geliefde in de armen ligt en er een verdwijnt. Dat is het allermooiste moment. Maar nu zit je te wachten tot ik erover ga praten. En dat is nooit een mooi moment. Want dan kom je in verhalen van, nou, dat was daar. Hè, dat, want het lost op. Want je gaat dan dingen doen. En in die handeling, wat gebeurt daar?
Maar dat is dus eigenlijk wat wij willen. We willen in de armen van onze geliefde liggen. En wat dan heel belangrijk is volgens jouw verhaal, we willen verdwijnen.
Juist.
Dat is wat wij eigenlijk, we willen eigenlijk verdwijnen. We willen eigenlijk niet aanwezig zijn.
Juist, helemaal. Ik ga dan helemaal glimmen. Dat kan je niet voor de camera, want er is geen camera bij. Maar dat is het enige wat we willen. De hele dag. We willen alleen maar oplossen. De persoonlijkheid wil steeds oplossen. Maar hij heeft zich een kader ingebracht, hè, waarbinnen het moet oplossen. En daar wordt het zo moeilijk gemaakt dat hij zichzelf altijd voor de voeten loopt en het nooit lukt. Of je moet nog wat doen, of je moet nog wat laten. En dan gaan we aan die persoonlijkheid sleutelen om dat moment te krijgen dat Jan weggaat.
Maar dan heb je een gigantisch probleem. Want hoeveel persoontjes, persoonlijkheden, deelpersoonlijkheden schuilen er wel niet in ons?
Nou, in mijn metafoorverhaal, hè, dus het verhaal wat ik dus gebruik, hè, dat is dus niet de waarheid, maar ik vul daarin langzaam in. 108, 54 goede Jantjes en 54 slechte Jantjes.
En dat metafoorverhaal, dat noem je de Odyssee. Ja. Het verhaal, oorspronkelijk het verhaal van Homerus, van de held, Griekse held, die op zoek gaat naar zijn essentie, naar zijn bestemming.
Juist. Exact.
Ja. 108 Jantjes.
Ja, heftig. Maar ik kom ze de hele dag tegen. Niet alle 108. Maar hè, laat me zeggen, als ik dus breed word, als ik die aandacht weer onpersoonlijk maak, hè, weer breed maak en niet meer naar de lichtkranten stemmetjes luister, ga ik steeds meer zien dat er in mij vele Jannen schuilt. Ik heb niet één Jan. Vroeger dacht ik dat ik één Jan. En dan bouwde ik de hele dag vol met houdingen dat vooral de aardige sociale Jan, dat was mijn Jan. En alle andere Jantjes camoufleerden ik. En geleidelijk aan heb ik toen, laat maar zeggen, toen ik breder werd, toen ik het geluk kreeg om, laat maar zeggen, het simpele ervaren, want het is iets heel simpels, in te mogen gaan. Toen kwam ik tegen dat Jan helemaal vol zat met Jantjes. Huichelaars, hypocrieten, noem maar op. En vooral de zuinige Jantje en de filantropen Jantjes waren bij mij twee dingen die dus absoluut, laat maar zeggen, yin-yang speelden de hele dag. Dus dat noem ik de papegaaien die op je schouders zitten. En alles wat er gebeurt, vertalen ze constant. Van hij had dat theekopje met de rechterhand, met de pink omhoog moeten doen, die eikel. Zegt er dan een gedachte. Dan zegt die andere, je moet niet zo formelijk zijn. Het gaat toch om het thee drinken. En dat gesprek gaat maar door. Maar waar het om gaat, is gewoon... Het gaat niet of je pinkje omhoog houdt. Het gaat of de thee lekker is. En of het ervaren lekker is. Nou, het ervaren is altijd lekker. Want in het ervaren zelf zit geen Jan en geen gezeik. Dus het ervaren zelf van de thee drinken zit nooit in Jan. In het liefhebben zit geen Jan. In het fles open doen zit geen Jan. En dat is het mooie, als je dat ingaat. Kijk, de beste manier om ook naar huis te gaan, laat me zeggen, de thuisreis te bespoedigen, is weten dat in elke handeling Jan verdwijnt. En dat je optie eigenlijk is, laat me zeggen, het geluk te vinden van het afwezig zijn van Jan. He, dat waar we alles voor doen, waar we huizen voor bouwen, kinderen willen krijgen en alles, is alleen maar om gelukkig te worden. En wat is geluk anders als het afwezig zijn van Jan?
Oeh, ik vind het moeilijk. Kijk of ik dat eens. Ik ga me dat eens even voorstellen. Geluk is de afwezigheid van Rinus. Nou, ik trek het even naar mezelf toe, om het te begrijpen. Dus geluk is de afwezigheid van Rinus. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Want op het moment dat Rinus afwezig is, hoef ik ook niet gelukkig te worden.
Nee. Nee. Er zijn er ook geen goede en slechte tijden. Het is gewoon wat het is. En daar is het leven heel simpel. En daar leven we meestal, maar we hebben het niet door. Want we noemen dan, laat me zeggen, die momenten noem ik was even afwezig. He, ik begon af te wassen en ik eindigde met de afwas klaar. En daartussen ben ik mezelf kwijtgeraakt. Nou, dat is niet waar. Je bent jezelf niet kwijtgeraakt. Je bent het stemmetje kwijtgeraakt. Je bent Jan kwijtgeraakt. Maar laat me zeggen, als je leert zien dat je aanwezig bent, ook als Jan dan niet praat, dan zie je dus dat er twee van die handjes prachtige dingen in dat water aan het doen is en dat het helemaal vanzelf gaat. Dus... Laat me zeggen, het ervaren brengt zoveel schoonheid meer. Want je ziet dan niet alleen, laat me zeggen, dat kleine stukje van je denken. Je ziet de hele kamer. Je ziet niet alleen die film van de televisie. Nee, je ziet waar de televisie op staat. Je ziet je bakje koffie of je biertje of je wijntje. Je ziet je vrouw. Je ziet hoe zij ernaar kijkt. Je ziet hoe zij haar chemiek met het beeld waar je, als je daar helemaal in verdwijnt, op reageert. Je hoort de vogeltjes, je ziet dat de wind is. Je hoort de kat komen. Kortom, je bent algemeen aanwezigheid. En niet meer een klein poppetje wat verdwijnt in een filmpje waarin de hele huiskamer verdwijnt en waar je alleen maar in een film zit. Naar een hoofdpersoon te kijken die je op dat moment dan ervaart als van jouzelf. Dat is ook mooi, maar wel graag met die breedte erbij in mijn geval. En die breedte hebben we allemaal. Dus de schat van onszelf is er al. Je moet dat maar leren herkennen.
Die breedte, die bandbreedte die we allemaal hebben, dat is totale aanwezigheid. Ja, gewaarheid. Gewaarheid.
Ongedefinieerd. Ik noem het liefst ongedefinieerd gewaar zijn.
Ongedefinieerd gewaar zijn. Ja. En die verschijnt. Of die
is er al.
Die is er
al.
Die is er op het moment dat Jantje verdwijnt.
Nou, die is dan beter zichtbaar. Kijk, hij is er ook als Jantje er is. Maar omdat we gewend zijn de telefoon op te nemen. Van ik praat en ik ben daar. Zijn we gewend op het moment dat Jan komt. Om dan, laten we zeggen, het brede kwijt te lagen. En boem, zomaar in Jan te kruipen. En als je dus weer terugleert dat Jan ook te volgen is vanuit de positie waar je eigenlijk woont, namelijk uit het totaal gewaarzijn, kan je veel makkelijker zien dat stukje wat je dus wezenlijk bent, wat we wezenlijk zijn, is gewoon onpersoonlijke gewaarzijn. En datgene wat daarin verschijnt, de persoonlijkheid, Jan van Delden of Rinus of wie dan ook. Dus dan krijg je een soort ommekeer. Eerst was ik dus, laat me zeggen, wat ik noemde schoenenzaak. Toen kwam ik erachter dat ik multinational was. En toen moest ik leren dat ik eigenlijk vanuit de multinational naar de schoenenzaak kijk. Snap je? Dus ik heb een vorm veranderd. Ik bleef mezelf als Jan. En toen kwam ik erachter dat ik dus, laat me zeggen, het onpersoonlijk gewaarzijn ben. Waar alles in verschijnt. Niet alleen deze toestand, maar elke toestand.
Nou lijkt het alsof jouw verhaal alleen maar voortkomt uit die traditie van Advaita Vedanta. Maar als je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, Jezus die gaat naar Jeruzalem, komt hij... Hij rijdt op een ezel, rijdt hij Jeruzalem binnen, staan mensen aan de kant. En mensen die zien hem daar, waarheid als die is. En ze leggen hun maskers af, staat er in het verhaal. Ze leggen hun kleding voor hem neer.
Ja. Als je dus helemaal, laat me zeggen, de vrijheid zelf in jezelf vindt. En je niet meer naar naambordjes en naar naampjes en naar en waardes aan ervaring legt. Dan word je naakt. En dat is te herkennen voor mensen die dat ook, laat me zeggen, aanleg voor hebben. Maar je moet daar niet te veel... Kijk, het moeilijke met dit soort dingen is dat je niemand ziet aan mij dat ik een bijzonder mens ben. Want ik ben geen bijzonder mens, snap je? Dus eerst moet je dus weten, dus laat me zeggen de zoeker, degene die mij iets herkent, moet eerst dus bereid zijn zijn eigen persoonlijkheid los te laten. Anders kan hij dat niet herkennen. Wel kan hij dan bij mij iets zien wat hij dan, laten we zeggen, onnoembaar ervaart. En dat is het geheim van de overdracht die bij sommige mensen kan plaatsvinden. Als je dus, laat me zeggen, zo iemand als ik tegenkomt die dus helemaal niks bijzonders is. Maar dus, laat me zeggen, gewoon zijn gewoonheid, zijn natuurlijkheid laat zien. Namelijk het niet weten, maar er wel helemaal zijn. Dat dat herkend wordt door de ander en dat hij dan bereid is om voor dat geluk van het gewoon zijn, van een natuurlijke toestand, voor dat geluk zijn maskers van ik ben Jan, ik ben iemand uit Den Haag en ik ben 58 jaar en ik ben blank en ik ben, laat me zeggen, mannelijk of wat dan ook. Snap je? Die is bereid dat verhaal neer te leggen, maar dat is heel moeilijk. De meeste mensen van ons nemen houdingen aan. Ja, laten we zeggen, bij de beroemde vrijmetselarijen zijn ook mensen die hele hoge functies hebben, maar eigenlijk liefst laten zien wat ze dus zijn. Laat me zeggen, dus, en mijn leermeester zei altijd van, nou ja, een professor die gaat heel graag thuis ook zeggen dat hij professor is. Dat hij dat professor groeit zijn kinderen op, professor rijdt zijn auto. Maar dat is helemaal niet waar. Professor is iemand die voor een college een verhaal geeft. Maar als hij naar zijn werk gaat, is hij gewoon een chauffeur. Hè, of een reiziger. En als hij zijn kinderen opvoedt, is hij gewoon een papa. Maar wij willen dus ons vastklammen aan iets, een status. En waarom doen we het? Omdat we gewoon bang zijn voor wat we eigenlijk in wezen zijn. Gewoon aanwezigheid, waarin niks zit. Ik bedoel, niet iets speciaals. Dus als ik Jezus dan zie, dan was hij dus de gewoonheid zelf. Hij was de liefde zelf. Want alleen de liefde kan alles dragen en dan wil je alles. Meer niet, want de liefde is nooit bezig iets te pakken. Liefde heeft geen voorkeur voor de waaktoestand, de droom of de droomloze toestand. Hij pikt alles wat erin opkomt. Dat draagt hij allemaal. Hij heeft geen voorkeur. Het heeft geen voorkeur. En daar is nooit geen afgescheidenheid. En er is nooit een ik en jou in. Nou, en die liefde kan de maskers laten vallen.
Maar waren er ook 108 Jezusjes?
In de persoonlijkheid die hij, laat me zeggen, toen hij de persoonlijkheid nog was, wel ja. En die zijn daarna ook nog wel, maar het zijn niet meer van hem. Dus er zijn wel 108 Jantjes in mij, maar die zijn niet meer van mij. Snap je? Het ervaren, het filmdoek en het film hebben niks met elkaar te maken. He, daarvoor zegt Jezus, geef aan Caesar wat van Caesar is, geef aan mij wat van mij is. Geef aan Jan wat van Jan is en geef aan mijn ongedefinieerde aanwezigheid wat van de ongedefinieerde aanwezigheid is. En die scheiding, die kunstmatige scheiding, dat is die twee vingertjes.
Welke twee vingertjes?
Van Michelangelo.
Oh, Michelangelo, prachtige beeld in de Sixtijnse kapel. De handen van God, de vingers die naar elkaar wijzen, hand van God en de hand van mens die naar elkaar grijpen.
Ja. Dus laten we zeggen, die twee dingen komen nooit bij elkaar. Maar dat weet je alleen als je dus, laten we zeggen, aan de andere kant mag komen. Als je aan, laten we zeggen, de ongedefinieerde kant, hè, de liefdekant komt, die we allemaal al in ons hebben, maar we gewoon verkocht hebben aan ervaringen. Dus hebben we verkocht aan de ervaring, ik ben Jan, ik ben iemand uit Den Haag en ik ben 58 jaar en ik ben mannelijk en ik ben aardig of niet, ik ben sociaal en ik ben introvert of extrovert, ik ben dik, dun. Ik ben Chinees kennend of Chinese koolliefhebbend of wat dan ook. He, dus daarin praten we. Maar we praten nooit vanuit die enorme liefde die we dus altijd zijn. Die dat hele verhaal steeds maar draagt en nooit zegt, het is niet waar. Dus de waarheid zegt nooit, het is niet waar. Omdat van de waarheid kant, he, van het ervaren, is het altijd waar. He, to the sun the whole world is light. Maar to the rain the whole world is wet. Dus het is maar net waar je aan welke kant je staat. Zit je zelf, denk je zelf als ervaring, dan heb je de hele dag regen en slecht weer en door elkaar en wind en alles. Maar als je naar, laten we zeggen, naar het licht gaat, waarin, laten we zeggen, de filmdoek gaat, dat is altijd mooi weer. Want je bent niet afhankelijk van wat daar in en uit gaat. Omdat je als ervaren stabiel bent. Het ervaren doet net zo makkelijk, laten we zeggen, goede tijden als slechte tijden. Het heeft geen voorkeur.
Maar mijn ervaren heeft toch wel liever zuurkool dan rode kool.
Nee, dat is een ervaring. Je gaat nou in het ervaren, claim je dat je daar een voorkeur hebt. Dat is niet waar. Er is een stemmetje dat zegt, ik heb liever zuurkool of boerenworst of weet ik veel. Maar het ervaren zelf heeft geen voorkeur, nooit. Het gaat niet om 5 voor 10 als je naar bed gaat zeggen van ik wil daar en daarheen, ik wil die en die film. Het laat gewoon alles los. Jij laat ons ervaren, gewoon alles los. De ervaring van Jan en zijn wereld laat je gewoon los. En het interesseert je helemaal niets. Want je gaat naar iets veel mooiers toe als wat ever Jan kan geven en zijn wereld.
Namelijk het verdwijnen.
Juist, het oplossen. En in dat oplossen is het ervaren in zijn element. Is het meest, en is hij helemaal in zijn natuur. Dan lost hij op in zijn eigen gelukzaligheid. En dat kan je, als je dat nu dus herkent, kan je dat ook nu doen. Daar gaat het om. Dus de boodschap, die, als er al een boodschap is, is dat iedereen in onszelf, hebben we dus een vermogen, laten we zeggen, een positie in onszelf te vinden die ik dan, laten we zeggen, even het filmdoek noem, hè, om niet in mijn normale terminologie allemaal uit te leggen, maar laten we het filmdoek noem en de film. Je kan dus, als je dus het filmdoek weer terugvindt in jezelf, het gewone simpele ervaren wat altijd aanstaat, en van daaruit naar de ervaringen kijkt, beleef je een totale andere wereld als dat je vanuit Jan zit te kijken. Want vanuit Jan kijk je vanuit een neurotisch, laten we zeggen, mannetje die op weg naar dit en dat en die dingen niet goed kan uitspreken omdat hij woordblind is of dingen niet goed kan lezen of enzovoort enzovoort. Dus dan ben je constant onderhevig aan allerlei interacties die je niet kan overzien. Terwijl het ervaren prima en altijd moeiteloos ziet wat daarin verschijnt, ook als Jan het niet meer ziet. Dus de rust die ik kan krijgen als ik zie dat Jan het niet meer ziet of dat Jan er niet meer uitkomt, is gewoon heerlijk. Ik bedoel, van mij maakt het niet uit. Dus van het filmdoek uit maakt het niet uit hoe Jan zijn leven is. En dan ga je steeds meer zien dat het geluk niet van deze wereld is. Het koninkrijk de hemel, ik ga ineens in de terminologie van Uma, is dus eigenlijk zien dus dat het geluk niet in de ervaringswereld van Jan ligt, maar in het ervaren, het simpele ervaren van het ervaren zelf ligt. En dat dat dus oneindig geluk is en altijd eeuwig. Want dat ervaren kan niet komen en gaan. Dat is niet geboren en dat kan ook niet dood. Waarin zou dat dan moeten plaatsvinden als het ervaren er niet al eerder was?
En dan is het stil.
Ja, en toen de rest is stilte.
Want dan hoeft er niks meer gezegd te worden.
Nee. Dat mag wel. Want het, kijk, als je de truc door hebt, dan kan je kletsen wat je wil. Het is toch stil. Snap je? Dus, maar dat is het moeilijke meestal voor een heleboel mensen. Het heeft met mij heel wat jaren geduurd voordat ik, laat maar zeggen, de stilte en, laat maar zeggen, die wijsheid geïntegreerd kon krijgen, laat maar zeggen, tijdens de interactie Jan-Rinus, hè, waar we nu zitten. En tegelijkertijd thee drinken en dan ook nog, laat maar zien, tegelijkertijd dat er ook nog wat wind waait en ook nog een telefoon. En, hè, dat je dat alles tegelijkertijd mag plaatsvinden en dat je toch vanuit die rust kijkt en niet vanuit dat neurotische mannetje wat nu heel druk staat te zwaaien. En dat je dat weet. Dat je dat brommetje hoort nu. En daar hoef je niks mee te doen. Snap je? Dat is in jou. En dat, als het binnen jou is, kan het niet buiten jou zijn. Je kan je zintuigen niet uit. Het mooiste zou zijn dat je net in de Odysseus ziet dat je helemaal geen zintuigen hebt. En de Odysseus wordt, laten we zeggen, als Odysseus thuis komt, hè, als hij weer die gewaarheid doet en hij doodt daarna de 108 Jantjes, of hij ziet dat ze niet bestaan, hè, dat ze niet echt zijn. Daarna wordt, laten we zeggen, dan wordt dus, binnen deze toestand gaat dus de schepper en de vernietiger, die dus deze toestanden, de plaatjes maken en het weer weghalen steeds, elke seconde, die krijgen de opdracht van Odysseus, als waarneembaarheid, gaan jullie nou de kracht die deze illusie maakt, hè, die dus het Jantjesverhaal waarmaakt, ga die dan uit de tempel halen en breng hem naar buiten en dan snijden we zijn zintuigen af en zijn geslachtsorgaan, waardoor die niet meer naar buiten kan. Het verhaal kan niet meer naar buiten. En als het verhaal binnen is, dan dondert dat hele dualiteit in elkaar. En komt vanzelf weer de allesomvattende Heilige Geest, of eerste oorzaak noem ik het, of God, hoe je het wil noemen, komt weer terug. Dus de dualiteit stort in elkaar op het moment dat je dus de zintuigen doorziet als niet waar. Je kan niet naar buiten. Ik kan niet bij jou bij je schoen komen. Ik kan mijn vinger niet uit. Ik kan mijn oor niet uit. Ik kan mijn ogen niet uit. Snap je? Alles is binnen mij nu al. We zitten al binnen, maar we zitten aan de verkeerde kant van de kijkdoos te kijken. Ja, als je ziet dat deze hele fenomeen wat hier gewaarheid is, hè, wat gekendheid is, wat Calypso genoemd wordt. Calypso is dus het hele gekende. En waar hier twee handjes in zitten, maar eigenlijk zitten we buiten die kijkdoos te kijken naar alles wat hierin plaatsvindt. En als deze doos wegschuift om 5:10 en douwen ze er een film, of laten we zeggen een droom in, dan begint daar weer zo'n druk mannetje of vrouwtje als hoofdrol te premen dat hij hier in die droom leeft. Snap je? En dan gaat die doos ook weer weg en dan komt er een lege doos en dat wordt dan de droomloze slaap en dan ben ik weer helemaal lekker. Dus datgene wat drie dozen, namens inhoud volgt, hè, dat noem ik de raai, hè. In de raai heb je de waaktoestand. Nou, dat is allemaal 108 kraampjes en heel veel theater. Maar de raai blijft onveranderlijk daar. Dan gaat de inhoud eruit. Komt de droom, weer 108 kraampjes, weer allemaal druk gedoen. Gaat er ook weer uit. En dan komt de lege raai. En dan zie je dat jij, dus bij alle drie de toestanden, de kleinstgemene veelvoud bent. Of de grootstgemene delen. Jij bent er altijd namelijk. Voor jou maakt het geen bal uit. En als je dat terugvindt, die positie, en je mag dat met je mee gaan dragen en heel voorzichtig, geleidelijk ontoorlog noem ik. En steeds meer dat wat jij daar bent, Rinus, dat je ziet dat hij ook geen hoofd hebt. Dat hij ook vanuit een, laat me zeggen, uit een openheid kijkt. En dat, dat hier geen verschil kan zijn, geen afgescheidenheid kan zijn, want dat is binnen mijzelf. Dan ga je steeds meer dat alles wat je ontmoet God zelf is, in jouw terminologie. Ik noem dat dan anders, maar omdat ik weet...
Ja, hoe noem jij het dan?
Nou, ik noem het gewoon binnen mijzelf, binnen mijn eigen kennen.
Ja. God is de eerste oorzaak.
Ja. Ik doe dat eerste oorzaak omdat het dan, omdat je dan meer kan zien dat het nooit ergens uit ontstaan is. Er is geen kip ei geweest. Het is nergens uit ontstaan en het is allesomvattend. En als het allesomvattend is, kan het niet weg en kan het ook niet komen. Maar kortom, dat wat in ons onveranderlijk is, hè, dat is het goddelijke. En ga je bij jezelf, bij je eigenste eigen kijken, dan heb je al gewaarheid. Je hebt al die stilte in je. Je hebt al het moment nu al in je. Dit moment gaat nooit weg. Er komen alleen verhalen langs van dat ik een gisteren had en een verhalen dat ik naar morgen ga. Maar ik ben nog nooit uit dit prachtige heden geweest. Het is onmogelijk om het heden kwijt te raken. Dat is onmogelijk. Maar mensen zien dat intellectueel wel, maar gaan dan gelijk weer terug in de ervaring van gisteren en naar morgen. En praten het liefst over de trauma's van verleden week in plaats van het lekkere moment van nu. Want in het lekkere moment van nu is er weer thee. En is Jan weer opgelost. Komt hij weer terug en dan zit hij weer een heel verhaal te bakken. Want die thee is nu lauw geworden.
Oh, daarom drink je zoveel thee?
Ja. Nou, ik weet niet waarom ik veel thee drink, maar misschien wel om het te verdwijnen, ja.
Ja, op het moment dat je het aan het doen bent, dan bestaat Jan niet.
Nee, maar in mijn geval heb ik dus altijd een beetje meer geluk. Ik ben altijd al verdwenen. Omdat ik eigenlijk alleen maar kijk naar datgene wat onveranderlijk is in mij.
Daarom zijn er zoveel mensen die seks willen hebben. Want op het moment dat ze in de seks aanwezig zijn, zijn ze eventjes verdwenen.
Juist. En het mooiste wat ik vond vroeger, dat in seks, na seks, was dat moment het beste te voelen. Als man. Toen kwam ik in intimiteit terecht. En dan konden degene waarmee ik seks had. Dus nu ga ik weer alsof er eengene was. Die was er niet in die seks. Maar ik doe dan weer na. Die kon ik alles geven. En laat me zeggen, 2 uur later, als de Jantjes weer kwamen, begonnen ze van, nou ja, ik heb wel alles beloofd, maar dat kost geld. Dus daarna komt weer het verhaal terug. Maar de intimiteit, die is het bijzondere. Dat is dus, treedt automatisch op wanneer Jan weg is. Als Jan weg is, is de intimiteit de ingrond. Als er geen verhaal is, als er geen ervaring, boom, intimiteit is daar. Als wij niet meer praten en we kijken elkaar aan, boom, is er geluk. Ik bedoel, het geluk van het afwezig zijn van de persoonlijk, en die noem ik intimiteit. Als ik een voorbeeld mag geven, de mooiste positie zou zijn, er hoeft dus helemaal geen liefde te zijn daartussen. Want een heleboel mensen verwarren intimiteit met liefde. Het mooiste voorbeeld wat ik nu de laatste tijd vind, is dat in Aikido, hè, er zijn 2 krijgers die elkaar met zwaarden staan te bekoekeloeren. Die hebben allebei, als ze dus helemaal afgestudeerd zijn, hebben ze gezien, aanval is verliezen. Op het moment dat ik mijn zwaard optil, prik jij. Dus 1 ding kan je niet meer doen, aanvallen kan niet meer. Verdedigen kan je ook niet, want het is bevestigd dat er een aanval geweest is. En dan moet je dus, dat zijn woorden, hè? Je kan dus niet in de woord nog aanval, nog verdedigen, want dan verlies je het overzicht. Kijk, maar wat kunnen we wel doen? Mekaar de hele tijd aankijken. Vanuit de breedte, want we moeten ook, daar is ook oorlog hier rechts, daar zijn ze ook het vechtenboek in de gaten houden. Tegelijkertijd houden we elkaar in het oog. En dan treedt er intimiteit op. En toch moeten we afstand houden, want we worden door onze baas gedwongen. Als jij 1 fout maakt, dan maak ik wel. Als jij 1 tel naar je Jantje kijkt, moet je je ogen weg doen. Kijk maar, ga maar up, en dan sla ik toe. Niet omdat ik dat wil, hè, maar ik moet dat even doen. Dus dat breed zijn is laat me zeggen, in oorlogvoering is dat ook aanwezig. Dat je dus gewoon intimiteit hebt met de ander. Het is onpersoonlijk. Want als je in de persoon kruipt, moet je naar boven met je ogen of moet je ergens heen. Verlies je je overzicht. Dus als je breed blijft, is dat de liefde zelf die zichzelf ontmoet. Hetzelfde wat we vinden als we verliefd worden. Dan vinden we iets zo moois daar bij die ander. En dat is niet het uiterlijk, dat is gewoon iets bijzonders. Je verdwijnt gewoon in die totale, laat me zeggen in wat ik noem de achterste stoel daar. Hè, die openheid daar herken ik de openheid hier. Dus essentie ontmoet essentie.
Dus om het even in voetbaltermen te zeggen, op het moment dat Ruud van Nistelrooy of wie dan ook aan het voetballen is en hij denkt ook maar 1 seconde, ik ben Ruud van Nistelrooy, houdt het voet...
Is het over? Kan hij niet meer voetballen. Tenminste, dan kan hij niet meer voetballen zoals hij van nature, want dan zit hij zijn gedachten te volgen en verliest hij eigenlijk overzicht. Een mooie voorbeeld van Cruijff is, die ziet dus zowel zijn bal als laten we zeggen, de tegenstander en de mensen die vrij lopen. Dus die heeft van nature die breedte in zich. Hij is er alleen misschien niet bewust van, dat weet ik niet zeker. Maar als hij dat zou weten en dat hij ziet dat overzicht hebben, wat niet belemmerd wordt door gedachten of gevoelens. Als hij dat overzicht in de gaten houdt, vindt hij dezelfde bron als wij allemaal die dat mogen vinden. En als je dat ingaat, ofwel tot jezelf maakt, komt automatisch vrede en liefde en intimiteit omhoog. Dat is onvermijdelijk.
Maar op het moment dat ik aan het piano spelen ben, of ik ben aan het gitaarspelen, en ik denk 1 seconde van ik ben Rinus die aan het gitaarspelen is.
Is het over. Dan is het over. Dus dat is ook het mooie, dat de mensen die dus muziek spelen en het echt spelen met hun hart, die weten, ik sla die noot aan en ik verdwijn. Ik los op. En ik word door de muziek meegenomen. Nou, met de muziek meegenomen is ervaren. Het ervaren is dus gewoon met de muziek. Dat is gewoon het hele gewaar zijn. En dat is niet een Jan die dus die gewaarheid zit te doen of te laten. Want daarin, dan stort ik eruit. Dan word ik een onderdeel in dat geheel. En dan verlies ik het overzicht. Terwijl als ik me verlies in het geheel, is er vanzelf schoonheid en laat me zeggen, natuurlijkheid.
Tot zover dit gesprek met Advaita Vedanta-leraar Jan van Delden. Tot zover Tendens, samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven.